Colossense 1, waarin in vers 16 staat, zoals we eerder dus al gezien hebben, door hem zijn alle dingen geschapen. Elders staat er dat het door de Zoon is gebeurd. Maar het was natuurlijk door Jehovah, met wie de Heer vereenzelvigd wordt. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Meer is het dus niet, hè. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Voor zover zienlijke dingen geschapen zijn, heb ik gezegd, zijn ze dus ook door hem geschapen. Zienlijke en onzienlijke dingen en daarna tronen, heerschappijen, overheden, machten in het algemeen. Termen ter aanduiding niet van dit soort machten op aarde, maar in de eerste plaats juist in de hemel. Maar alle dingen zijn door hem geschapen. En daarna, samenvattend, alle dingen zijn niet alleen door hem, maar ook tot hem geschapen. En daarna heb ik u gewezen op die andere schriftplaats die hetzelfde net zo kort zegt. Dat was Romeinen hoofdstuk 11. Dat besluit met, want uit hem, door hem en tot hem. Waar ik voor de volledigheid er maar even op wijs, dat uit hem, uit Romeinen 11, overeenkomt met door hem hier. Dat wil zeggen, hij is de schepper. Toch? En tot hem, nou ja, dat staat in beide schriftgedeelten. En wat dan in Romeinen heet, door hem, komt overeen met wat hier niet staat. Namelijk, wat er tussenin is. Hier staat alleen oorsprong en bestemming, uit hem en tot hem, of door hem en tot hem, kan allebei. Maar in Romeinen staat uit hem en door hem en tot hem. Dat wil zeggen, in Romeinen wordt ook nadrukkelijk gezegd dat alles wat er tussenin ligt, tussen de oorsprong en bestemming van de kosmos, dat is ook door hem. Dat regelt hij ook. Dat staat er hier dus nou even niet bij. In andere schriftplaatsen wel degelijk wel, maar daar lezen we dikwijls ook overheen. Het komt hier nog overigens, maar dat staat eigenlijk in het volgende vers pas. Want het is één ding dat alle dingen uit hem zijn, dan wel door hem geschapen zijn, want dat is het idee. Een ander ding dat alle dingen ook zijn tot hem, dat wil zeggen de schepping is er tot eer, tot heerlijkheid Gods, dan wel tot dienst aan God. Zo hoort dat nou eenmaal bij schepping. Ook voor een nieuwe geldt dat, want dat lezen wij in Efeze 1, als er staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot. Ja, er staat tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Maar dat kun je korter zeggen natuurlijk, hè. Gewoon, tot hem. Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot hem. Tot praktische dienst. Tot een gode, welbehagelijk leven, of hoe het maar heten mag, dat is het doel. Maar daartussenin, tussen de oorsprong en de uiteindelijke bestemming en het uiteindelijke doel der dingen, houdt God zich net zo goed, of houdt de Heer zich net zo goed met de wereld bezig. Dat vinden we hier pas in vers 17. De andere plaatsen ben ik altijd geneigd te wijzen meteen naar de Hebreeënbrief. Want daar staat, staat iets dergelijks in het begin van de Hebreeënbrief. Zoek het toch maar op, omdat in zekere zin dat toch parallelversen zijn. Hebreeën 1. En dan gaat het om vers 2. U weet natuurlijk dat die eerste versen van Hebreeën net zo goed zeggen dat de Heer Jezus Christus de uitdrukking is van het wezen Gods. Bekende vers 3, hè? Hij is het afschijnsel, lichtdrager. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dan wel, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wezen. Zelfstandigheid is eigenlijk een mooier woord, maar vooruit. Kortom, hij is de uitdrukking van het wezen Gods en daarmee het beeld Gods. Maar van hem staat ook in vers 2, dat God hem gesteld heeft tot erfgenaam, tot zoon namelijk. Tot erfgenaam, tot eerstgeborene, zou Colossense 1 dus weer zeggen. Maar dan door welke hij ook de eeuw, ik meen zelfs dat het in het enkelvoud staat, in de grondtekst, ik kan het nooit onthouden, maar ik meen zelfs dat het in het enkelvoud staat, meervoud mag wat mij betreft ook, Ik denk niet dat er wat verandert. Door welke hij ook de aion, dan wel de aionen, de eeuw, dan wel eeuwen, gemaakt heeft. De gedachte is namelijk hier niet dat hij de schepper is van de kosmos. Hoewel dat zo is, dat is hij namelijk, en Colossen zijn zegt het ook. Maar onder andere dan, en Hebreeën 1 verderop trouwens ook, dat heb ik je ook vorige keer aangehaald. Maar in vers 2 gaat het niet om de wereld, namelijk de kosmos, maar gaat het om de eeuw. Dat wil zeggen, de geschiedenis, als ik het populair en enigszins vereenvoudigd zeg. De geschiedenis van de kosmos, de eeuwen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet alleen hij heeft het gemaakt en daarna aan zijn lot overgelaten. Maar hij heeft het gemaakt en houdt er zich mee bezig. Geeft ook richting aan de wereldgeschiedenis, om zo te zeggen.
Structuren.
Ja, structuren. Want dat is wat. Dat is de moeilijkheid met die woorden aion en kosmos. Ze overlappen elkaar enigszins. De gemeenschappelijke betekenis is trouwens die van structuren. Orde namelijk, kosmos. Tegenovergestelde van chaos, dan begrijpt u dat beter. Maar kosmos is de aanduiding van de georganiseerde stoffelijke wereld als zodanig, de schepping als zodanig. Maar aion spreekt niet zozeer over de stoffelijke wereld, maar de gang van zaken in de wereld, in de tijd, door de tijd heen. Het gaat er, precies broeder, dat is zo. Waar het over gaat namelijk is dat God niet alleen de wereld gemaakt heeft, maar hij had er ook een plan mee. En de uitwerking van dat plan, daar gaat het om in deze uitdrukking, door welke hij ook de aion, of het nou enkelvoud of meervoud is, maakt niet uit, door welke hij ook de aion gemaakt heeft. De geschiedenis als zodanig. En voor de aardigheid noem ik dan ook die andere schriftplaats maar uit hetzelfde Bijbelboek. Dat is Hebreeën 11. Dan kun je dezelfde correctie toepassen. Namelijk in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld... Maar er staat ook aion. Of enkel of meervoud, dat weet ik niet. In een van die teksten is het namelijk enkelvoud, maar ik kan nooit onthouden in welke. Dus vooruit, hè. Maar door het geloof verstaan wij dat de eeuw, dan wel eeuwen, door het woord God zijn of is toebereid. De geschiedenis namelijk. De heilsgeschiedenis. De uitwerking dus van Gods plan der eeuwen uit Efeze 3, komt deze uitdrukking. Het plan der eeuwen, eeuwig voornemen staat er geloof ik in de Statenvertaling. De nieuwe vertaling heeft meen ik plan der eeuwen. Maakt me ook verder niet uit, maar het is een plan met betrekking tot de geschiedenis. Door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord God zijn toebereid op deze wijze, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En dat is niet een uitspraak over de schepping, het scheppingswerk als zodanig. Misschien is het daar ook zo, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat niet over de kosmos, maar de gedachte is de geschiedenis. Dat wil zeggen dat de dingen die wij zien, zoals ze bijvoorbeeld nu zijn, niet maar vanzelf zijn voortgekomen uit de dingen die vroeger dus gezien werden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat de moderne natuurkunde wel degelijk uitgaat van dat de dingen die wij nu zien, allen zijn voortgekomen uit de dingen die altijd al gezien werden. Zo vanzelfsprekend langs de weg der geleidelijkheid. Maar wat nou juist hier naar voren gebracht wordt, en met name ook in de loop van dit hoofdstuk dat hier geïntroduceerd wordt, is dat God bij gelegenheid wel degelijk ingegrepen heeft in de wereldgeschiedenis, waardoor dingen tot stand kwamen die anders absoluut niet tot stand gekomen zouden zijn. Heb ik die nog? Noem eens een voorbeeld. Nou, even een paar grove dan. En het belangrijke is natuurlijk die van Noach. Vanaf vers 7. De geschiedenis van de grote vloed. De vloed in de dagen van Noach. Die kwam niet vanzelf, maar God greep in. En de wereld is er aanzienlijk door veranderd. Nou, misschien de kosmos als zodanig niet, maar de eeuw als zodanig wel. Toch? En zo verder, daarna de roeping van Abraham, die ook uitgebreid wordt aangehaald hier. Bij die gelegenheid begon God zich een eigen volk te formeren. Ik bedoel uitdrukkelijk niet Titus 2 te citeren, want daar gaat die uitdrukking over de gemeente. Maar het gaat om de roeping en de formering eigenlijk, de wording van Israël. Dat volk zou er nooit geweest zijn als God het niet tot stand gebracht had. En die begon daarmee bij de roeping van deze gelovige Abraham. En het is later bepalend geweest voor de rest van de wereldgeschiedenis. Tot in onze dagen. Uiteraard. Zie. En daarna zou ik natuurlijk moeten noemen Mozes. Mozes. Waardoor het volk verlost werd uit Egypte. En anders zou het namelijk in de slavernij van Egypte gewoon zijn omgekomen. Einde van het verhaal. En zo verder. Want de tijd zou mij ontbreken, zou ik verhalen van... Waar staat er ook weer... dat is vers 32, maar goed, die laat ik verder maar buiten beschouwing dan. Hè. Maar de gedachte is dat God ingrijpt in de belangrijkste verandering, en daar gaat het natuurlijk ook om in deze Hebreeënbrief, is de komst van de mens naar Gods beeld en gelijkenis uit Hebreeën 1, vers 1, 2 en 3. De eeuwen gemaakt. En dan blaad ik toch terug dus weer naar Hebreeën 1... Want de hele gedachte is dat door de opstanding van Christus en door zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods, inderdaad als het ware een andere eeuw is aangebroken. Of met een andere schriftplaats, de toekomende eeuwen die beloofd waren, zijn aangebroken. Ook een term trouwens uit de Hebreeënbrief en uit Efeze natuurlijk. Maar de gedachte is gewoon dat God inderdaad door de Heer Jezus Christus, door zijn Zoon, ook de eeuwen gemaakt heeft. En die eeuwen wil zeggen, dan is er dus verandering onderweg ergens. En de grote verandering waar deze brief over spreekt, is dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus, en eigenlijk met grote nadruk op zijn opstanding en verhoging, een einde gekomen is aan die toenmalige tijd, kortom aan het oude verbond der wet, in het bijzonder, en dat een nieuwe bedeling, een nieuwe schepping zelfs, maar daarmee ook een nieuw verbond tot stand gebracht is, en daarmee dus ook een nieuwe hoge priester en een nieuw priesterschap. Want dat is waar de Hebreeënbrief dan vervolgens over spreekt. En daarom staat die uitdrukking dus al in het begin van de brief. Door welke hij ook de eeuw, niet de wereld, de eeuw, niet de kosmos, maar de aion, de geschiedenis gemaakt heeft. En dus verandering. En in dit geval uiteraard ook verbetering. Het heet dan ook de tijd der verbetering. Leuk hè? Dat was in Hebreeën 9. Hè? Betere dingen in het algemeen, maar ook tot de tijd, de wet was opgelegd tot de tijd der verbetering. De tijd van betere dingen inderdaad. Eeuwen dus. Nou goed. Nou, die gedachte dat God ook daartussen, tussen de oorsprong en de eindbestemming, zich bezighoudt met de geschiedenis, de wereldgeschiedenis zeg ik dan, al zou ik natuurlijk moeten zeggen de heilsgeschiedenis, maar ik persoonlijk ken dat onderscheid niet, ik heb maar één geschiedenis. Dat is de heilsgeschiedenis, uiteraard. Wel, die gedachte dat God er zich mee bezighoudt, die kom je dus tegen in de uitdrukking van de Romeinen 11, het laatste vers, uit hem en door hem. En tot hem zijn alle dingen. En hier staat eerst uit hem en tot hem. Nou letterlijk dan door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. En dan daarna apart, vers 17 van Colossense 1. En hij is... En wat er nu verder komt gaat over de tegenwoordige positie van Christus. Terwijl het einddoel... definitief weliswaar nog niet bereikt is, maar het schiet aardig op. Er staat dan namelijk, hij is voor alle dingen. En als toelichting, want het is eigenlijk hetzelfde, zal ik u zo uitleggen. Als toelichting, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Ik weet wel dat het vers 17 gemakkelijk gelezen wordt als een soort herhaling of korte versie van de voorgaande verzen. Zo van hij was er altijd al, En dus voor, ja, als hij alle dingen gemaakt heeft, dan was hij dus voor alle dingen. En zo leest men het vers dikwijls ook. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat leest men ook in dezelfde betekenis, namelijk, nou ja, ze zouden niet bestaan als hij ze niet gemaakt had. En dus bestaan ze tezamen door hem. Maar dat is absoluut niet de betekenis van het vers. Ik wil niet zeggen dat het slecht vertaald is, dat niet, maar ja, ik vind toch dat het gebrekkig uitgedrukt is, al weet ik niet hoe het beter zou moeten, maar ik zal het u vertellen. In de eerste plaats, dat hij is voor alle dingen in de zin van voor alle tijd, ja, dat stond in vers 16 al. Anders kon hij niet de schepper zijn. Maar het voor wat hier gebruikt wordt in vers 17, dat hoeft niet noodzakelijk te slaan op tijd. Het is niet noodzakelijk een voorzetsel met betrekking tot tijd, maar ook met betrekking tot rangorde. Ik bedoel niet alleen volgorde in de tijd, hij was eerder dan, maar het kan ook heel goed zijn, hij is voor in de zin van hoger dan. Hij komt eerst. Hij is de eerste in rangorde. En daar gaat het nu over, hier in vers 17. Voor dus in de zin van hoger dan. En het blijkt op de, uit de toelichting, die staat er natuurlijk niet voor niks bij, dat is opdat we het niet mis zouden verstaan. Er staat namelijk, alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar dat betekent niet, alle dingen zijn, door hem tot stand gekomen. Maar het betekent, alle dingen staan nog steeds door hem. U begrijpt toch waar ik het over heb? Alle dingen zijn door hem tot stand gekomen, maar dat ze nog staan, tot stand komen is immers doen staan, hè? Maar dat ze nog staan, is omdat hij zorgt dat staan blijft. En het is nog sterker, doordat er staat tezamen. Het is namelijk eigenlijk één woord. Tezamen staan, samenstaan. Ik zeg altijd, het Nederlandse woord ken ik niet, samenstaan, maar ik gebruik het wel altijd omdat ik het in Zuid-Afrika tegen ben gekomen. Een beroemd woord is het daar, hoor, samenstaan. Dat komt nog uit de Boerenoorlog, hè. Met elkaar verenigd, als één man, hè. Als één geheel, als één volk, samenstaan. Eén woord, zonder spatie ertussen, samenstaan. In het Engels trouwens ook, daarom kunnen ze het in Zuid-Afrika zo makkelijk vasthouden, dat woord. Samenstaan, to consist. Consist. Wij vertalen dat woord dikwijls gewoon net alsof het staat exist, namelijk bestaan. Maar dat betekent het niet. Consist wil zeggen tezamen staan. Als één geheel blijven staan, als een collectief. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want de gedachte is dat als niemand de dingen tezamen zou houden, zouden ze vanzelf uiteenvallen. Juist, dat is het verhaal. En dat ik het bij grijns, is omdat ik tegelijkertijd denk aan de heren natuurkundigen. Die zouden toch moeten weten dat niets is hier blijvend, maar dat lied kennen ze vermoedelijk niet. Niets is hier blijvend. Het punt is namelijk dat alles vanzelf uit elkaar valt en gewoonlijk leven wij ook lang genoeg om daarop te wachten. Valt vanzelf uit elkaar. Ik heb eens een aannemer gekend die zei, als je naar huis belt en je doet er daarna niks aan, dan is 40 jaar later niets meer van over. Als je bouwt een riolering in de grond, 40 jaar later is er niets van over, vandaar dat half Nederland opgebroken is voor het aanleggen van nieuwe rioleringen. Het is 40 jaar geleden dat het voor het eerst werd aangelegd. Begrijp je wel? En waarom het 40 is, dat weet ik niet, maar ik kan het heel goed onthouden. Na 40 valt alles uit elkaar. Is het uit elkaar gevallen? Dat is met alles zo. Als het niet onderhouden wordt, als het niet bij elkaar gehouden wordt, valt het uit elkaar. En dat deze wereld nog bestaat, is omdat iemand het bij elkaar houdt. Als één georganiseerd of organisch geheel. Daar gaat het om. En dat is wat hier ook staat. Alle dingen, niet alle dingen bestaan door hem, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat betekent, hij is hoger dan alle dingen en vanuit zijn verhoogde positie, vanuit die positie van voor alle dingen, houdt hij alle dingen in stand. Zo zou het kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk toch de functie van de Heer Jezus Christus. Hij brengt sowieso verbinding, gemeenschap, verzoening of hoe het maar heten mag. Maar dat deze oude wereld bestaat, komt net zo goed daaruit voort. Ik kan het nog wel filosofischer zeggen als u dat interessant vindt. God is liefde en liefde is gemeenschap. Dus wat doet God met betrekking tot de schepping? Logischerwijze, op grond van zijn wezen. Hij houdt het bij elkaar. En daarom lig ik dus niet wakker van een gat in de ozonlaag of iets dergelijks. Wat dat ook mogen wezen. Want ik ga er maar liever niet op in.
Ik kan ook zeggen, hij zorgt voor anderen.
Dat is wat hij doet, ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk een veel algemenere uitdrukking. Hè? In vers 17 staat natuurlijk heel fundamenteel. Alle dingen worden door hem in stand gehouden. Omdat hij er een werk in uitvoert. Want hij staat daar overal boven. En daar gaat het maar om. In de Oud-Testamentische profetie kom je dat ook tegen, maar dan veel uitgebreider. Dan kom je nogal eens tegen dat de Heer zegt, waar zijn jullie helemaal mee bezig? Met je opstand tegen mij. Ik heb gesproken, ik doe toch wat ik beloofd heb, ik doe toch wat ik heb aangekondigd. Je kan hoog springen, je kan laag springen, je kan in de hemel opklimmen, dan wel ter helle nederdalen. Maar wat er ook gebeurt, ik heb gesproken, ik ben de Heer, ik ben God en buiten mij is er niemand. En ik doe gewoon wat ik gezegd heb te zullen doen. Het is niet afhankelijk van de mens. Je kunt kiezen of delen, het zoiets. Hè. Je kunt meedoen en anders verdwijnen. Dat is het Bijbelse verhaal feitelijk. En dat is ook wat hier fundamenteel in een paar woorden gezegd wordt in vers 17. Vers 17 is dus niet een uitspraak met betrekking tot volgorde in de tijd, met betrekking tot chronologie of iets dergelijks. Of zeker niet een uitspraak over de kosmogonie, dat wil zeggen het ontstaan van de wereld. Maar het is een uitspraak over dat hij hoger is dan deze wereld en hem in stand houdt voor zijn doel. En dat is de basis van de uiteenzetting hier in elk geval. Daarna gaat het natuurlijk toch een stap verder, omdat gesproken wordt weliswaar over de Heere Jehovah. De Heere als degene die deze wereld tot stand bracht, of door wie alle dingen geschapen zijn, zoals het in verdere van Hebreeën 1 dan toch in elk geval wordt aangehaald uit het Oude Testament. Maar meer in het bijzondere hier in Colossense gaat het erom dat hij een gelijksoortige positie inneemt ook in de nieuwe schepping. En juist in de nieuwe schepping. Jezus namelijk, als de opgewekte gezeten aan de rechterhand Gods, is inderdaad Jehovah en daarom is hij hoger dan en dus voor alle dingen in rangorde en hij houdt de dingen in stand voor zijn werk. Maar in die positie, in die allerhoogste positie, is hij, meer in het bijzonder vers 18, het hoofd van het lichaam, namelijk het hoofd van de gemeente. Dat is dezelfde gedachte als in Efeze hoofdstuk 1, waar precies hetzelfde gezegd wordt, namelijk dat de Heer Jezus Christus een positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. Dat is vers 20 van Efeze 1. Een positie aan de rechterhand Gods. Vers 21. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in deze aion staat er dan weer. Maar ook in de toekomende. Niet alleen in deze oude wereld en de geschiedenis van de wereld, maar ook in de toekomende, die overigens al lang begonnen is. Hè? Ja, 2000, ik durf het woord bijna niet meer te gebruiken, bijna 2000 jaar geleden dan, vooruit. Die wereld, dat is die toekomende eeuw, want dat staat er eigenlijk letterlijk. Kortom, hij neemt die positie in met betrekking tot een oude, maar net zo goed met betrekking tot een nieuwe schepping. En daarna staat er meteen ook, vers 22, en God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. boven alle dingen, ja. Maar het onthoofd. En daarna wijs ik erop dat het woord hoofd van oorsprong, in ieder geval vanuit het Hebreeuws, ook gewoon betekent eerste. Sterker nog, eigenlijk is het hetzelfde woord. Ros. Resh. Daar komt ons woord eerste gewoon vandaan, hoor. Ons moderne Nederlandse woord. Ros. Hoofd. De eerste. Daar is altijd de betekenis van. Hij is de eerste, het hoofd. Van het lichaam, dat er met hoofd vertaald wordt, is vanwege het woord lichaam wat er verder volgt. Anders zou men het eigenlijk gewoon met eerste moeten vertalen. Maar vooruit, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En hier in vers 18 wordt dus niet meer zo breed gekeken. In de voorgaande versen namelijk wordt de Heer Jezus beschreven als de Zoon Gods en dus als de Heere God, als de schepper van hemel en aarde, als de Allerhoogste, de ene God en buiten hem is er geen, onder verwijzing dan de tekst uit Jesaja in dat verband. Maar in vers 18 staat dan ineens, maar diezelfde Heer, diezelfde Jezus Christus is hoofd van zijn lichaam, of van het lichaam, of gewoon van hun lichaam, maakt me niks uit. Hij is namelijk hoofd van, meer in het bijzonder, de gemeente. En dat zelfs eigenlijk in de eerste plaats. Want de aardigheid is juist dat wij zouden bedenken dat de positie van Christus als eersteling en dus eerstgeboren en dus als hoofd van de gemeente niet ergens een ondergeschikte positie is in binnen de rest van de heilsgeschiedenis of iets dergelijks. Maar het is net andersom. Het is deze uitermate verhoogde Christus, de Heere, die ons gegeven is tot hoofd. En die het hoofd is nu ineens niet meer van de wereld als zodanig, hoewel hij dat in zekere zin nog steeds is, natuurlijk. Maar voor ons is van veel meer belang dat hij de eersteling het hoofd is van meer in het bijzonder de gemeente, waarvan slechts gelovigen deel uitmaken. En dat is natuurlijk verder de inhoud van de brief. En daarom vind je precies dezelfde gedachte dus ook in Efeze 1. Nou, Hebreeën natuurlijk ook. Maar Efeze 1 ook. Want daar vind je ook eerst, hij heeft de positie aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Kortom, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Vers 22 van Efeze 1. Met verwijzing naar Psalm 8. Maar die haal ik nou maar niet meer aan. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Psalm 8. Wie is de mens? Wie is de zoon des mensen? Aan wie zijn alle dingen onderworpen? Want dat is de vraag daar. Er wordt hier letterlijk uit geciteerd. Wel, dat is Jezus. Zo zou Hebreeën de vraag beantwoorden. Hebreeën 2. Maar in die positie is hij meer specifiek gegeven tot hoofd van de gemeente.
Kun je nou stellen dat vers 8.
Dat is ook zo, ja. Ja, ik sta net in de gedachte van, want dat doe ik hier wat meer. Want ik weet dat het bord achter me is. Dus dan ga ik toch, kijk ik even een krijtje. Nee, geen krijtje. Nou goed. Nou, ik hoef het niet zo moeilijk te maken, want ik kan het zonder het krijtje ook wel uitleggen, broeder. Maar het is misschien iets lastiger te begrijpen. Kijk maar even. Als er nou toch één is, dan... Geen krijtjes. Nou, dan niet geven. Ik kan het ook zo wel uitleggen. De gedachte is namelijk eerst een algemene. Met betrekking tot heel de wereld als zodanig. De hoogste instantie die er bestaat, de hoogste macht die er is, die berust bij, erin, of is gewoon, de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens wordt als het ware ingezoomd. U weet wat inzoomen is, dat weten we allemaal tegenwoordig. Hè? Wordt als het ware het plaatje ingezoomd, een deel wordt vergroot. En dan wordt eerst gekeken naar de onmiddellijke omgeving, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. En wat zie je dan? De gemeente. Heel de rest van de wereld even buiten beschouwing. Even inzoomen op de persoon van de Heer Jezus, wat zie je dan? Hij is hoofd van de gemeente. Het is het verhaal van de piramide namelijk. Dat verhaal vertel ik in ieder geval bij de bespreking van Efeze. Efeze 2. Omdat daar gaat om een fundament en een bouwwerk en een uiterste hoeksteen, een topsteen namelijk. Dus dan zit ik aan die piramide vast. Dat gaat daar gewoon over een piramide. Maar datzelfde plaatje, datzelfde teken dus eigenlijk, hetzelfde symbool, ligt hier natuurlijk net zo goed op de achtergrond. Je ziet ook het decor als het ware van deze brief. De gedachte is namelijk dat heel die schepping kun je beschouwen als een piramide. Dat wil zeggen dat er sprake is van rangorde, van hiërarchie. De top, dat is de hoogste macht die er is. En die breidt zich dan uit zo naar onderen, is het idee. En vandaar dat die topsteen op de piramide ook altijd zoek is. Dat weet u toch, hè? Al lazen wij laatst in de krant dat per het jaar 2000 wil men alsnog een top zetten op die piramide. Dat vind ik leuk, want er wordt eindelijk eens erkend dat er dus inderdaad nog steeds geen een op zit. Dat het nog moest, hè? Maar goed, dan geven ze nou dus toe. Gaan ze alsnog een top erop zetten? Ja, hebben ze duizenden jaren ontkend dat er een op gezeten heeft. Of dat er geen op gezeten heeft. Maar ze wilden nu een opzetten en nu een gouden. Maar ja, dat is werk van de antichrist uiteraard. Maar het drukt meteen uit waar het over gaat. Die top namelijk, dat zou Christus zijn. En dat zegt de Bijbel ook. De uiterste hoek is de top van het bouwwerk. Hoofd des hoeks. Het heet trouwens gewoon Rosh, hoofd. Hoofd des hoeks. Vertaald met uiterste hoek eventueel. Maar het staat echt het woord voor hoofd. De top van het bouwwerk. Maar de aardigheid is natuurlijk dat dat fundament als het ware van heel dat bouwwerk de uitdrukking is van de wereld als zodanig, de aarde en al wat daarop is. Ook volgens de Egyptische symboliek overigens. Maar ja, als je mee bent geweest met onze reis naar Egypte, ik doe het nooit meer, maar als je mee geweest bent met onze reis naar Egypte, dan heb je dat verhaal uit mijn mond toen ook gehoord. Maar de gedachte is dat het aarde is de wereld, die dat vierkant, die vier punten, vier hoeken, is het beeld van de wereld als zodanig. Zie? En dat boven die punt, dat is de Godheid als zodanig. En eigenlijk, ook de Egyptenaren weten dat, het is de zoon. Want de top van de piramide heeft ook een naam, die heet namelijk Ben. In het Egyptisch, Ben. Nou eigenlijk Ben heet het. Men noemt hem dubbel, maar dat begrijpt u natuurlijk ook, Ben. De eerstgeborene die twee maal telt, dat is heel mooi. Gewoon in het Egyptisch. Ben, in het Grieks pyramidion, de punt van de piramide. Maar die punt is zelf een piramide. In hem ligt dus het hele bouwwerk besloten. Haal je de punt van de piramide af, dan heb je die punt in je handen, heb je nog steeds een piramide. Dat maakt niks uit. Dat begrijp u toch, hè? Dat is een beeld van Christus, het kan niet missen hoor. Ik verzin het niet, dat is echt waar. Dat is altijd het idee geweest. Even door. Nou goed. Maar het idee is dan dat het model als zodanig in de top als, en dus in de zonen, dus in Christus als zodanig compleet is. Maar ga je daarna wat dichterbij kijken, dan ga je vanaf die punt naar beneden en dan komt er een laag onder en die laag onder die top. Dat is de gemeente. En dan weer een laag eronder. Dat is Israël. En dan de lagen daaronder. Grondlaag, zal ik maar zeggen, dan even voor het gemak. Dat zijn de volkeren. En er is dus gewoon sprake van een rangorde. Het blijft altijd een piramide, zolang je maar van bovenaf werkt. Uiteraard niet van onderaf. Zolang je maar van bovenaf werkt, blijft de piramide. Je kunt dus van Christus zeggen, hij is de top van die piramide. Dat staat hier weliswaar niet in Colossense, maar het staat wel in Efeze. De uiterste hoek van het bouwwerk. De topsteen. En daarom kan ik het beeld gewoon gebruiken. En dan zeg je, Christus is de top van heel dat bouwwerk, maar bij nader inzien en iets dichterbij gekeken, hij is in de eerste plaats. Dan kijk je meteen onder die top, hè. Wat is er eerst? Wel is in de eerste plaats hoofd van de gemeente. Hij mag dan het hoofd zijn van de hele schepping. Of van alle volkeren op een of andere wijze. Hij is eerst het hoofd van de gemeente. Daarna, samen met de gemeente, is hij het hoofd van Israël. Kan niet missen, want de Heer Jezus Christus is eerst geborene van Israël. Maar waar wij delen hebben aan Christus, is Christus en de gemeente samen als één geheel hoofd van Israël. En daarom staat van de gemeente dat de gemeente de stammen Israëls zal oordelen. Zit op tronen oordelende de stam Israëls. En dan weer een fase lager. Christus, de gemeente en Israël samen, dat is nog steeds Israël gewoon hoor, is gesteld tot eerstgeborene zoon, opdat een heerschappij zou hebben, een oordeel zou hebben over alle volkeren. Over alle creaturen, zo je wil broeder. Ja, het term staat hier ook natuurlijk. Maar het blijft dus hetzelfde plaatje. Maar waar het nou om gaat, is dat eerst gezegd, hij is het hoofd van alle dingen, van heel de schepping, van alles, maar daarna meer specifiek, en in de eerste plaats, hij is hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd, de uiterste hoek, zo je wilt, maar het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Zo staat het natuurlijk ook in Efeze 1, zoals ik u net heb laten zien. Maar zoals gezegd, in Efeze 2 wordt inderdaad het beeld van het bouwwerk, de piramide, namelijk gehanteerd. Hier kom je dat verder niet tegen. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, en dat is wat hoofd ook betekent dus, eerste in rangorde, in tijd en dus ook inderdaad begin. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, eerstgeborene, ben, de zoon. Eerstgeborene telt dubbel, ben. Het Egyptische woord voor de piramide. Leuk is dat, hè? Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Ik ben geneigd om bij de term in allen te denken slechts aan de gemeente. Ik heb daar goede grond voor, want het is in elk geval zo waar dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in Efeze 1. Maar daarna stel ik ook vast dat het niks uitmaakt, want hij zou in allen de eerste zijn in een hele nieuwe schepping namelijk. Want wie er ook deel uit zal maken van een nieuwe schepping ooit, hij zou in die allen de eerste zijn. En tegelijkertijd, via dat model van de piramide kan ik zeggen, dat dus het hele model van die nieuwe schepping vast ligt in de persoon van de Heere Jezus Christus, de Ben. Daarna, omdat ik het nou toch zo uitgebreid, verhoudingsgewijs althans over de piramide had, zeg ik dan maar, dat de officiële betekenis van de piramide is dat het de uitdrukking is van het licht komende van de Godheid, welke namen die dan ook maar gaf, want die namen die herhaal ik liever niet. Maar dit wordt geacht de uitdrukking van licht te zijn. Een licht wat bij één, in één, top. Punt. In de één zijn oorsprong heeft en licht dat dan verspreid wordt vanuit de bron naar de vier hoeken der aarde, naar de vier winden en dus in de hele schepping. En daarmee hebben we de hele piramide beschreven. Dat is de officiële versie. En als er dus een top op moet op het ding, moet die wel van goud zijn, omdat goud nu eenmaal sinds mensenheugen is, de uitdrukking is van het licht en maar ook van God. En dus van een God die licht is. Hebben we die nog? En dat is de reden waarom de New Age-beweging zich ervan meester maakt. Van de piramide en al wat erbij hoort. Want het heeft rechtstreeks te doen met de verschijning van de antichrist die voor de Christus moet doorgaan. En via dit soort symboliek valt er weinig op aan te merken. Behalve als je de Bijbel kent natuurlijk, want dan weet je dat het verkeerd gebruikt wordt, verkeerd wordt toegepast. Maar het is het ongetwijfeld wel. Nou goed. Terug dan naar vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Ik zou er geen moeite mee hebben als beschreven zou worden dat heel die nieuwe schepping uiteindelijk lichaam is van Christus. In de zin van, het vormt een organische eenheid met hem. Maar ik vind het in de Bijbel zo niet beschreven. Het valt, ik kan het wel verdedigen, maar ik vind het in de Bijbel zo niet beschreven. Als die term lichaam gebruikt wordt, dan wordt het beperkt tot de verhouding tussen Christus en de gemeente. En daar laten we het dan ook maar bij. Niettemin de relatie die Christus en de gemeente hebben als één geheel staat natuurlijk toch weer model voor de relatie van Christus en Israël straks in de toekomst. En een fase verder, het is weer hetzelfde als de relatie van Israël met Christus aan het hoofd, als Israëliet uiteraard en als de koning van Israël. De relatie van Israël tot de volkeren blijft altijd dezelfde verhouding. En je kunt het altijd weergeven in dat model van de piramide en de top van de piramide. Blijft hetzelfde verhaal. En hoeveel lagen het ding ook heeft, maakt verder niks uit. Toch? Maar zolang de top er niet op zit, heb je geen piramide. En het lichaam van Christus zou niet lichaam van Christus zijn als daar het hoofd niet was. En Israël zou Israël niet zijn als er het hoofd, namelijk de koning, de Messias, niet was. En toch? En de mensheid zou niet als mensheid kunnen functioneren als er niet was de eerstgeborene van heel de mensheid, Adam, namelijk, ik bedoel natuurlijk, de zoon van Adam. En daar gaat het maar om. Maar wat straks in de toekomst geldt voor heel de schepping, geldt nu in onze dagen voor de gemeente. Dat kan ik trouwens ook op andere wijze uitleggen, maar dat doe ik even heel snel, want dan is het hoog tijd voor de pauze en ik doe het bovendien uit het hoofd. Wij vinden namelijk in Openbaring beschreven het nieuwe Jeruzalem. Een bouwwerk, overigens door velen ook uitgedrukt in de vorm van een piramide. Ik heb nogal wat van die Bijbelse kaarten, weet je wel, van die Bijbelse tekeningen, vind ik leuk. En in sommige daarvan wordt het Nieuwe Jeruzalem uitgebeeld als een kubus, omdat hij net zo lang als breed als hoog is. Dan krijg je een kubus, als tenminste alle hoeken 90 graden zijn. Maar een piramide kun je dus ook zo weergeven. Hè? Even lang als breed als hoog. Kan. Daar is altijd iemand die nog zegt, maar dat kan je met een bol ook. En natuurlijk, dat kan ook. Maar sommigen zien daar inderdaad ook een piramide. Maar dat doet nou verder niks te zaken voor mijn verhaal. Maar wat ik zeggen wil is dit, dat nieuwe Jeruzalem gewoon een uitbeelding is van het nieuwe verbond en de nieuwe schepping. Alles wat bij de toekomende eeuwen hoort. In onze dagen dus is het de gemeente. Wij maken er deel van uit van dat nieuwe Jeruzalem. Het is per slot symboliek, zeg ik altijd. Maar er staat dan van, daar is geen zon en maan. De stad heeft de zon en maan niet voor nodig. Dat koninkrijk dus heeft geen zon en maan voor nodig. Want het lam zelf is haar kaars. En later de heerlijkheid des Heeren heeft haar verlicht. Vrij naar Jesaja overigens. Het lam zelf is haar kaars. En er staat er zo fraai bij dat de dingen die daar zijn, zijn doorzichtig. Het zijn edelstenen, gaat licht dwars doorheen. Er is goud, maar er staat doorluchtig goud. Het licht gaat er dwars doorheen. Met andere woorden, er is daarin geen schaduw. Denk erom, het is symboliek nog steeds. Hè? Licht is een beeld van het woord en de wijsheid gods. En het wordt nergens tegengehouden. Het gaat overal in. Als u begrijpt wat ik bedoel. De aarde zal vol zijn van kennis des Heeren. Dus, hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Gaat overal doorheen. En het wordt in 1 Korinthe 15 beschreven dat God zal zijn, het lam, God, zal zijn alles in allen. Hebben we die nog? Ja, maar Colossenzen. Even kijken of ik moest. Dat heb ik voor me liggen. Colossenzen 3, vers 11, sprekend over de gemeente, zegt. Of over de nieuwe mens, zo u wilt, maar vooruit, zegt dat daarin is niet, Colossenzen 3 vers 11, daarin is niet Griek en Jood, besnijder is een voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Alsjeblieft. En wat in Openbaring dan wel 1 Korinthe 15 uiteindelijk wordt toegepast op geheel de nieuwe schepping, wordt hier toegepast op de gemeente reeds. Maar wij zijn die nieuwe schepping. Tot op heden. En daar gaat het maar om. De bedoeling is dus dat dat licht van Christus, de piramide, licht. Want dat is wat het uitbeeldt. Dat het licht van Christus inderdaad in ons zou zijn. Dat het niet tegengehouden zou worden, maar dat het ons gehele leven zou verlichten. Maar zo staat het weer in Efeze 5. Maak u op, word verlicht. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar zo stond die tekst dan in Jesaja eventueel. Maar daar zouden we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 18 van Colossense 1, waarover deze uitermate verhoogde Christus gezegd wordt. Hij is in de eerste plaats en in eerste instantie, hij is hoofd des lichaams. De top, de uiterste hoeksteen van het bouwwerk zou de variant geweest zijn. Maar nu het gaat over een lichaam, heet het dus hoofd. Hij is hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is en daarmee de eerste, het hoofd, Rosh, of hoe dat maar heten mag. Hij ook die hemel en aarde geschapen heeft eventueel. Hij die het begin is en daarna wordt hij genoemd de eerstgeborene uit de doden. En dus betekent dat de eerstgeborene van een nieuwe schepping in elk geval. Hij is eerstgeborene, dat wil zeggen degene met het hoogste, ook het oudste erfrecht, want dat is waar de term eerstgeborene op duidt. En als zoon des mensen is hij in ieder geval de eerstgeborene vanaf van Adam uiteraard. Via dat hele register wat we dan heel de Bijbel doorvinden. Maar hij is degene met het hoogste recht als zoon des mensen. Aan de andere kant ook als zoon van God. Maar hier staat in het bijzonder, hij is eerstgeborene uit de doden. Dat is dus een beperking. Hier wordt de term dus beperkt tot de situatie van een nieuwe schepping. Het duidt natuurlijk in de eerste plaats, in het algemeen gesproken, op zijn opstanding. Het wil zeggen dat hij in zijn opstanding of door zijn opstanding eerstgeborene geworden is. En dus de hoogste, degene die voor allen is. En daarmee ook uiteraard hoofd van dat lichaam, namelijk van de gemeente. Maar de uitdrukking uit de doden betekent natuurlijk nogal wat meer dan alleen dat hij uit de dood is opgestaan. Persoonlijk, dat staat er ook niet. Er staat niet de eerstgeborene uit de dood. Maar er staat eerstgeborene uit de doden. En als ik die uitdrukking tegenkom, dan vertel ik altijd precies hetzelfde verhaal. Hoe vervelend het misschien langzamerhand ook wordt. Maar gewoon om elk misverstand te vermijden. Uit de doden betekent niet uit de dood, maar het betekent van tussen de overige doden uit. En dus met achterlating van de overige doden. Want de algemene Bijbelse gedachte is dat de doden zouden opstaan. Ook in oud-testamentische tijd is dat bekend. Al wordt het niet al te vaak genoemd, maar niettemin wordt het genoemd. In het Nieuwe Testament uiteraard ook. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, maar als eerste. En ook met grote nadruk als eerste. Begrijp je me goed? Als alle doden gelijktijdig zouden opstaan, En je moet aan iemand eerst geboorterecht geven, hoe doe je dat dan? Op grond waarvan? Ze allemaal tegelijk ten tonele verschijnen. Wie is dan de eerstgeborene? Dat werkt dus niet. En opdat er geen twijfel over zou bestaan, er zijn natuurlijk wat meer redenen, maar opdat er geen twijfel over zou bestaan, werd de mens, Jezus van Nazareth, als eerste opgewekt uit de dood en daarmee van tussen de overige doden uit. En het wordt weergegeven in die uitdrukking uit de doden. Ik vertrouw nooit enige andere vertaling in dit opzicht. Ik heb het ook nooit nagekeken trouwens. Ik weet dat ik één keer, naar aanleiding van een andere tekst overigens, een keer keek, gewoon voor de grap, Groot Nieuws heette dat, geloof ik. Is het niet Groot Nieuws? Ik kan het er niet bij houden, hoor, al die moderne vertalingen. Dit is dus ook al jaren geleden. En toen ben ik in lachen uitgebarsten en daar heb ik een poosje zitten huilen, geloof ik. Iets dergelijks. Ja, want het was helemaal wegvertaald, hè? Dat was naar aanleiding van de uitspraak in Marcus 9, na de verheerlijking op de berg, dat de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, tot die drie, hij zegt, hij bindt hen op het hart, dat ze daarover niet zouden spreken, ze zouden niet mogen spreken over wat ze gezien hadden, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Is dat dezelfde uitdrukking, uit de doden. En daarna staat er, toen overlegden de discipelen onder elkaar wat dit toch mocht zijn. Uit de doden opstaan. En dat was in de moderne vertaling gewoon vertaald met uit de dood opstaan. En dat maakt men meteen die discipelen tot volstrekt belachelijke figuren. Die niet begrijpen wat het betekent uit de dood opstaan. Maar wat valt er uit te leggen aan de uitdrukking uit de dood opstaan? Wat het betekent is duidelijk. Hoe het werkt weet geen mens, maar dat hoeft ook niet. Maar wat het betekent, daar is niks aan uit te leggen. Maar het punt was juist dat de Heer zei, niet uit de dood zal zijn opgestaan, maar alle mensen zouden ooit een keer opstaan. Voor welk doel dan ook, maar het zal gebeuren. Maar hij zei, uit de doden, dat wil zeggen, van tussen de overige doden uit. Want dat woord doden is niet een of andere naamvalsvorm van het woord dood, maar het is gewoon het meervoud van één dode, twee doden. Uit de doden. Want de uitdrukking uit de dood opstaan kennen wij ook. Maar dit wil zeggen dat één zou opstaan in elk geval, terwijl het nog niet de tijd is van de opstanding der, alle, der doden. U weet wel, opstanding der doden is op de jongste dag, zoals het zo mooi heet, naar aanleiding van Openbaring, wat het maar is, 20 geloof ik. Maar opstanding uit de doden wil zeggen dat voor het zover is, iemand zou opstaan reeds. En dus als eerste. En dat zou gebeuren uiteraard met de Heer Jezus. Dat zei hij dus ook tot zijn discipelen. Maar die hadden er nooit van gehoord, dat klopt. Die hadden er nooit van gehoord. Ik kan het in het Oude Testament ook niet echt vinden. Nou, ik kan er een beetje in lezen als je het eenmaal weet, maar kan het niet echt vinden. En dus overlegden zij onder elkaar wat dit toch mocht zijn. Ze hebben zich afgevraagd, zou hij dan eerder dan de jongste dag opstaan? En dat is precies wat er zou gebeuren, uiteraard. En daarmee en daardoor werd de Heer Jezus tot eerstgeborene gesteld. Er is geen vraag over wie is de eerste. Wie is de eersteling, de eerstgeborene? Wie heeft het eerstgeboorterecht in deze nieuwe schepping? Dat is namelijk de Heer Jezus. En dat is ook wat hier zo gezegd wordt. Ook in 1 Korinthe 15 kom je dat natuurlijk tegen. Hè? De eersteling dergenen die ontslapen zijn, enzovoorts.
Hetzelfde verlangen had Paulus in Filippenzen 4?
Hetzelfde verlangen had Paulus in Filippenzen 4? Dat is de vraag. Nou, nee, dat denk ik niet, nee. Dat is Filippenzen 3 nog, hè. Maar dat maakt niet uit, boven die bladzijde staat Filippenzen 4, dus ik citeer het ook altijd verkeerd. Maar Filippenzen 3 is dat. Of ik enigszins mocht komen, waar stond het ook weer? Vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, dat is inderdaad uit. Dat moet inderdaad zijn uit, staat zelfs twee keer. Als je het helemaal strikt neemt, uit opstanding uit de doden. Als ik het helemaal correct zou, letterlijk zou vertalen. Maar daar moet ik wel aan toevoegen dat het hier niet gaat om een lichamelijke opstanding. In deze uitdrukking, dat blijkt ook uit het verband. Dus voor de gelegenheid zeggen we dan, maar het gaat om een geestelijke opstanding. Een herleving. En dus gewoon om niet zozeer wedergeboorte als zodanig, maar ook het praktisch leven van dat nieuwe leven. Maar dat is ook van tussen de overige doden uit, uiteraard. Wedergeboorte als zodanig kan men ook beschrijven als opstanding uit de doden. Ik heb het trouwens al gedaan toen ik net voor de pauze citeerde uit Efeze 5, dan wel Jesaja 61 geloof ik, of 60, vers 1. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, blijkt uit het verband ook, dat het een opstanding is terwijl anderen niet opstaan.
Dus in Efeze 2 ook, het eerste vers. Gij die hier dus
Efeze 2 vers 1 zegt het ook. Maar kwast in Efeze 5, waar dan staat ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, of uit de dood, maakt me niks uit, en Christus zal over u lichten. Het impliceert dat de meesten niet opstaan, maar sommigen wel. Maar dan gaat het over het tegenwoordige leven van de gelovigen te midden van mensheid die dood is door de misdaden en de zonde. En dat is inderdaad Efeze 2 vers 1. Waar de hele mensheid geacht wordt dood te zijn. Maar de uitdrukking in Filippenzen 4 vers 11 moet inderdaad zijn opstanding uit de doden. Dat is inderdaad correct. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dus dat het daar niet gaat om een lichamelijke, maar laat ik dan maar zeggen, voor het gemak geestelijke opstanding en om opstandingsleven. Maar ik laat het verder maar buiten beschouwing. Het moet ook duidelijk zijn dat opstanding uit de doden natuurlijk is opstanding uit de dood. Maar het vers betekent nog wat meer dan dat. Dat wil zeggen, men laat de overige doden achter zich. En daarna voeg ik er meteen aan toe dat dezelfde uitdrukking dus ook van toepassing is op wat wij de opname van de gemeente noemen. Want dat is net zo goed met achterlating van de overige doden. Om de nogal dood eenvoudige reden, want dat woord ligt dan voor de hand natuurlijk, de eenvoudige reden dat niet alleen Christus, maar heel de gemeente tot eerstgeborene, tot eerstgeboren zoon zou worden gesteld. En dat is een van de hoofdthema's in de Nieuwtestamentische brieven. Want het mag dan zo zijn, zoals ik eerder op de avond gezegd heb, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Als er een opsomming volgt in de rest van Efeze 1, dan is het tweede punt dat daar genoemd wordt, dat we in hem tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden gesteld. Met andere woorden, Christus is tot zoon gesteld geworden, maar de gemeente die zijn lichaam is, zal met hem en in hem, of hoe je dat maar zegt, eveneens tot zoon worden gesteld. Ja. Nee, de oud-testamentische gelovigen horen niet bij de gemeente. Weliswaar waren zij eerder gelovig dan wij, dat is zo. Maar aan de andere kant, wij zijn de eersten die wedergeboren werden. Want Abraham, Isaac, Jacob en hoe ze maar heten mogen, de oud-testamentische gelovigen, waren weliswaar gelovigen, maar zij waren niet wedergeboren. Dat konden ze ook niet helpen. Het kon nog niet namelijk. En dus wachten zij op dat zij nieuw leven zullen ontvangen. Wij hebben het reeds nu. Zij hebben het nog steeds niet. Ja, ik aarzel om erop in te gaan, want dan ben ik de rest van de avond over dat onderwerp bezig. Maar het is wel degelijk een thema dat heel onbekend is, of waar men er zich in verdiept heeft, waar heel veel verwarring over bestaat. En dat is tragisch, omdat wanneer we dat niet goed begrijpen, begrijpen wij dus de positie van de gemeente niet. En dat is natuurlijk toch actueel voor ons. Wij zijn.
Jezus die zegt toch ook tegen zijn discipelen, want gij zult mij volgen in de wereld geboren.
Ja, zij wel. Ja, als eersten. Dus, ja.
Als hij de eerste is, dan ja. Is dat ook iets dat hij allemaal.
Kijk, wedergeboorte en opstanding uit de dood horen eigenlijk bij elkaar. Met dien verstande dat wij het begrip wedergeboorte geneigd zijn te beperken tot wat wij noemen geestelijke opstanding. Het ontvangen van nieuw leven in geestelijke zin. Terwijl opstanding, daarvan denken wij gemakshalve, dat het slaat altijd op het lichaam. De opstanding van het lichaam. En dat zijn natuurlijk twee dingen. Maar de opstanding opstanding is een term die lang niet altijd gebruikt wordt slechts voor het lichaam. Bijvoorbeeld niet in de uitspraak van ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal overlichten. Dus opstanding, maar niet van het lichaam. Maar populair, ik zeg het dan maar weer met een term die ik eigenlijk verafschuw. Maar geestelijke opstanding is dat. Opstanding in de zin van nieuw leven ontvangen, maar nog in dit oude lichaam. Niettemin, het is in hoge mate toch hetzelfde. Opstanding, het is het ontvangen van nieuw leven. Eerst naar de geest en wat ons betreft in de toekomst ook naar het lichaam. En voor zover we niet opstaan, zullen wij veranderd worden, staat er. wat betreft degenen die levend overblijven. Maar het is toch opstanding. Het is het ontvangen van nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping namelijk. Maar het leven van een nieuwe schepping kwam pas tot stand door de opstanding van de Heer Jezus Christus en niet eerder. Daarvoor was het er niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus wordt genoemd de eersteling dergenen die ontslapen zijn, de eerstgeborenen uit de doden. Maar vergis u niet, voor hem stonden er ook enigen uit de dood op.
Maar zijn wij onze
3 dagen eerder trouwens ook. Hè?
Maar zijn met onze vader erin geslapen?
Maar zijn inderdaad weer ontslapen, zoals dat heet. Zoals daar zijn. Nou, niet met deze moeilijk doen, broer. Mozes en Elia. Nee, die laat ik buiten beschouwing. Dat is weer een ander verhaal. Maar zoals er zijn, heette die jongen ook alweer, die door Elia werd opgewekt enzovoort. In het Oude Testament gebeurde het ook nogal eens. En in de Nieuw Testament is geschiedenis natuurlijk de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus, Lazarus en hoe ze maar heten mochten. Maar ze zijn echt allemaal weer gestorven. Omdat zij terugkwamen in een oude schepping, om zo te zeggen.
Zelfs Eutychus.
Wie?
Eutychus.
Ja, Eutychus. Die uit het raam viel. Ja, dat was er ook nog zo een. Ja,
nee, maar ik bedoel, dat ligt nog even verder. Want
dat ligt. Heer Jezus. Dat ligt nog verder. Dat was na de opstanding van Christus. Maar die is toch echt weer gestorven. En hoe heette die Tabitha? Hoe heette ze ook alweer? Ook, maar die is ook weer gestorven. Maar dat was na de opstanding van Christus, dus ik kan hem net zo goed nu buiten beschouwing laten. Maar het idee is dat de Heer Jezus de eerste is die inderdaad opstond zodanig dat de dood niet meer over hem heerst en dat hij dus niet meer sterft. Letterlijk naar Romeinen 6. Daar staat dat. Hij is eenmaal gestorven en de dood heerst niet meer over hem. Hij sterft niet meer. En dat is opstanding waardoor men niet terugkomt in een oude schepping, maar waardoor men intreedt in een nieuwe schepping, is het idee. In dit verband zelfs lichamelijk. Wel nu, in oud-testamentische tijd was die nieuwe schepping en het leven van die nieuwe schepping niet beschikbaar. En er was een goede reden voor. De bedoeling was dat één speciaal mens, één speciale man, de eerste zou zijn die dat leven zou ontvangen. En die was er nog niet. Dus de rest moest wachten.
Een profeet gelijk mij, zeg maar.
Dat is, ja, precies. Dat is de 4000 jaar, de hele Oud-Testamentische geschiedenis, was het wachten op de komst van degene die als eerste dat nieuwe leven zou ontvangen. Ze moesten dus wachten. En van hen staat dan in Hebreeën 11, deze allen zijn gestorven. Tel maar weer. Hebreeën 11. Deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. In de zin van dat wat beloofd was, hebben zij niet verkregen. De belofte als zodanig is aan hen gedaan, maar is aan hen niet vervuld. Vers 13 van Hebreeën 11. Deze allen zijn in het geloof gestorven, ze waren gelovigen, de beloften niet verkregen hebbende. En dus moet dat nog gebeuren. Nou ja, dus moest dat nog gebeuren, maar. Nee, inderdaad, het moet nog gebeuren. Want de gedachte is dat de Heer Jezus zelf als eerste uit de dood opstond en daarmee eerst de eerstgeboren is van die nieuwe schepping. Vervolgens degene die leven, uiteraard, en in hem geloven, u en ik dus, ontvangen datzelfde eeuwig leven. Het is er nou eenmaal. En wij krijgen het en wij zijn daardoor gemeente van eerstgeborenen. Dat is Hebreeën 12. Een gemeente van eerstelingen. En hoewel wij niet de eersten waren die geloofden, zijn wij toch een gemeente van eerstelingen. En dat is niet op grond van geloof, maar op grond van wedergeboorte. En wat de wedergeboorte betreft, wat het nieuwe leven betreft, wel, het zal gegeven worden aan alle gelovigen, ook de oud-testamentische gelovigen, maar pas hierna. In de toekomst. Ja, dat zit er meteen aan vast. Zij zijn geen eerstgeborenen. Dat kunnen zij niet helpen. Sommigen vinden dat dan vreemd. Maar ze kunnen dat niet helpen. Maar ja, Dat komt natuurlijk in Genesis ook al enige malen voor, dat iemand die van nature wellicht eerst geboorterecht zou hebben, het toch niet krijgt. Omdat God het anders geregeld heeft. Hebben die nog? Dat is hetzelfde plaatje, hetzelfde schema, dat is niet voor niks zo. Heel het thema van laatsten zullen eerste zijn en eerste zullen laatste zijn, kom je in de hele Bijbel tegen en het wordt op een heleboel niveaus toegepast. In de eerste plaats op Adam, hij was eerste, maar hij kreeg het niet. En toen kwam de laatste Adam en die kreeg het. Dat is een van de belangrijkste natuurlijk.
Paulus zal de jongste dienstbaar zijn.
Ja, Paulus en de andere discipelen is ook zo'n mooi verhaal. Maar zo komt het natuurlijk vele malen voor. En zo is het met ons. Wij waren laatsten, maar wij worden eersten. En daar kunnen we niks aan toe of afdoen. God heeft het zo geregeld. En zij moeten, de oudtestamentische gelovigen, moeten dus gewoon, wachten dus inderdaad gewoon tot de jongste dag aan toe, wanneer ze zullen opstaan. En ze horen niet tot een gemeente, de gemeente, laat staan de gemeente van eerstelingen. Zo is dat nou eenmaal. En dat staat er zelfs bij in Hebreeën 11. Want daar staat uiteindelijk in het eind van het hoofdstuk, in vers 39, deze allen. Leuk hè, deze allen, dat is hetzelfde dus als vers 13. Deze allen. Vers 13 zegt, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebben. En daarna vers 39, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. En daarna vers 40, omdat God wat beters over ons voorzien had en dus geregeld had, opdat zij, deze allen dus, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, wij zouden eerst volmaakt worden en dan pas de oudtestamentische gelovigen in die volgorde. Er had nog achter kunnen staan bij wijze van spreken, want vele laatsten zullen de eerste zijn. Daar staat er niet achter. Wat er wel achter staat is, wat er al voor stond, is hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat was in iets ander verband, dus hoofdstuk 10. Maar laat me zitten. Maar er staat hier uitdrukkelijk dat deze oudtestamentische gelovigen moeten wachten tot na de voltooiing van de gemeente in elk geval. Hoeveel daarna staat er uiteraard niet bij. Maar ze moeten wachten tot daarna, dan pas zullen zij volmaakt worden en zullen de beloften Gods aan hen vervuld worden. Wanneer dat dan is, wel, dan heb je weinig keus. Wanneer dat is? Gewoon op de jongste dag. Want als je het heel breed neemt, zijn er maar 3 opstandingen. Dus het iets smaller neemt maar 2. Maar ik neem maar een rijtje uit 1 Korinthe 15. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn, bij zijn komst, de gemeente, eerstelingen, kan niet anders, zijn lichaam. En daarna zal het einde zijn van de opstandingen. En dat kan dus alleen nog maar zijn, opstanding ten jongste dagen.
En opstandingen, ook
bij. Ja, maar dat is een moeilijke dus, hè. Omdat de opstanding, dat zeg ik even langs de microfoon, omdat ik het beschouw als een voetnoot. De opstanding in Openbaring 20 is een opstanding van martelaren uit de grote verdrukking. Maar die gaan gewoon in het lichaam waarin ze gestorven zijn. Dat lichaam wordt opgewekt en ze gaan alsnog het koninkrijk in waarvan ze dienaren waren. Maar dat is nog niet een verheerlijk lichaam dus. Dat is dezelfde soort opstanding als de... Nog steeds langs de microfoon heen. Dat is nog dezelfde soort opstanding. Dat helpt niks hoor. Maar dat is dezelfde soort opstanding als de opstanding van diegenen die opstonden toen de Heer Jezus stierf.
Ja. Vele.
Maar het gevolg was dat ze nog leefden na zijn opstanding. En dat vind ik altijd prachtig, omdat daar altijd vragen over zijn, omdat niet begrepen wordt hoe het kan, waarom dat is. Want het staat er ook niet bij. Maar ik heb er een heel goede verklaring voor, dus zet meteen al deze dingen recht. De gedachte is namelijk dat toen de Heer stierf, stonden er doden op. Dat is onlogisch, want normaal gesproken opstanding berust op de opstanding van Christus. Maar hier was opstanding ter gelegenheid van zijn dood. Hebben die nog? Waarom zou dat nou zijn? Nou, dat is een eenvoudig antwoord, maar het staat er ook bij. Er staat bij, dat stik me meestal ook al in die zin. Er staat bij, ze zijn nog gezin geworden na de opstanding van Christus. Met andere woorden, ze hebben geleefd in ieder geval tot na de opstanding van Christus. Dat is minstens 3 dagen dus. En langer hoefde ook niet. Begrijp me goed, ik beweer niet dat ze toen meteen gestorven zijn, maar er staat uitdrukkelijk, ze zijn uit de graven gegaan en ze zijn gezien geworden. Na de opstanding van Christus. Niet na de opstanding uit de graven gegaan zijn, maar na de opstanding zijn ze nog gezien geworden. Dat betekent dat die mensen die toen opstonden, nog geleefd hebben na de opstanding van Christus. Het waren gelovigen, anders zouden ze sowieso niet opgestaan zijn. Want God doet geen tekenen aan de persoon van een ongelovige. Toch? Hij doet alleen tekenen aan gelovigen. Wel nu, hij deed het dus aan gelovigen. Ze hebben als gelovigen geleefd na zijn opstanding, ergo, doordat ze die misschien maar een paar dagen geleefd hebben alsnog, worden ze ineens toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen. Maar als ze niet zouden zijn opgestaan, zouden het oud-testamentische gelovigen geweest zijn. Nu zijn ze levend gezien na de opstanding van Christus en dus zijn het nieuw-testamentische gelovigen en dus eerstelingen. En in plaats van een aardse toekomst, zoals het algemeen voor de mens geldt, ontvangen zij dus een hemelse positie, toekomst en erfenis. Dat is het verhaal. Ik denk dus dat er mensen zijn die ook betrekkelijk kort daarvoor zijn overleden, die de boodschap van de Heer Jezus aanvaard hebben, die gelovigen waren, die verwacht hebben dat nieuw verbond dat zou aanbreken enzovoort. Maar helaas door zwak, ziekte of misselijkheid, wat er maar wezen mag, zijn zij overleden. Nee, er bestonden nog geen tramszuster, dus dat kan niet. Maar ze hebben in ieder geval, ze zijn gewoon naar de natuurlijke mens gestorven. En daardoor zouden ze ineens waar ze in geloofden, missen. En dus werden ze opgewekt en gingen alsnog een nieuwe bedeling in, om het eens anders te zeggen. Nou, dat verschijnsel, daar gaat het om. En het markeert meteen het verschil tussen oud- en nieuw-testamentische gelovigen. Als dat er niet zou zijn, dan zou ik ook geen enkele verklaring hebben voor deze gebeurtenissen. Maar het is er wel. En daar gaat het maar om. Oud-testamentische gelovigen, alle gelovigen in het algemeen, moet ik eigenlijk zeggen, alle mensen in het algemeen wachten op de jongste dag, wanneer ze zullen opstaan en een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Er is maar 1 uitzondering op die regel, en dat is de gemeente. En daarna maken we binnen de gemeente onderscheid tussen Christus en zijn lichaam. Nou ja, goed, dan heb je dus 2 uitzonderingen als je zo wilt tellen. Maar het is 1 Korinthe 15, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En daarna het einde, dat wil zeggen de voltooiing van de opstandingen. Dat kan alleen maar zijn op de jongste dag. En die opstanding van die martelaar uit de verdrukking heeft een gelijksoortig doel als de opstanding van die paar die ik nu net noemde. Ze hebben dat koninkrijk gepredikt, hebben dat gediend, maar zijn gedood, onthoofd, zijn gedood geworden vanwege hun getuigenis. Daardoor zouden ze geen deel aan het koninkrijk hebben wat op aarde zou komen. Ze zijn immers voor die tijd overleden. En dat is de reden waarom ze alsnog worden opgewekt. Opdat ze alsnog met Christus dat koninkrijk zouden binnengaan. En dus met hem zouden heersen de 1000 jaren. Zo staat het er ook.
Die volhard tot het einde.
Ja, zij hebben volhard tot het einde, maar het einde zag er voor hen wat anders uit. Niettemin worden ze zalig, ook in de zin van dat ze dat koninkrijk binnengaan. Jazeker. Maar dat kun je dus niet echt meetellen in de lichamelijke opstanding met betrekking tot tot een verheerlijk lichaam. En daarom worden ze in 1 Korinthe 15 ook niet genoemd. Gaat daar over de gemeente als zodanig, zoals mogen blijken trouwens uit heel de rest van het hoofdstuk. Opstanding van de gemeente. Maar het punt is dan dat de opstanding van Christus en de opstanding van de gemeente beschreven kan worden, en nog soms ook wordt, als een opstanding uit de doden. In geestelijke zin geldt het voor de gemeente in elk geval, maar ook in lichamelijke zin zal dat gelden. Want dat is wat de opname van de gemeente onder andere is. Een opstanding van tussen de doden uit als eerstelingen. Omdat we met Christus als de Zoon zouden geopenbaard worden. En de roeping van de gemeente is inderdaad tot die heerlijkheid, tot dat zoonschap. En dus tot dat eerstgeboorterecht, want vergis u niet, de term eerstgeboorterecht wordt in verband met de gemeente nauwelijks gebruikt. Ik geloof trouwens, ik denk trouwens alleen in Hebreeën 12, waar gesproken wordt in vers 23 over de gemeente der eerstgeborenen, die om die reden dan ook in de hemel, in plaats van op aarde, in de hemel is opgeschreven, maar al die plaatsen waar gesproken wordt over het zoonschap van kinderen Gods, onze roeping om tot zonen gesteld te worden, onze verandering opdat we het beeld van Gods zoon gelijkvormig zouden worden, zijn allemaal uitdrukkingen die over precies hetzelfde spreken. Want voor zover zonen worden aangesteld, en dat is de vaste uitdrukking min of meer, zelfs in Hebreeën 12, overigens, komt de term voor. Voor zover zonen worden aangesteld, betreft het altijd eerst geboorterecht. Nou, ik zal het nou even anders zeggen, zo aan het eind van de avond, even zo losjes. De zoonschap heeft met erfrecht te maken. En normaal is het dat de kinderen, althans de mannelijke kinderen, vanzelfsprekend zonen zijn. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat zonen geboren worden enzovoorts. Neemt echter niet weg dat waar zonen gesteld worden, niet geboren, gesteld worden, daar gaat het per definitie over eerstgeboorterecht. En de term eerstgeboren zoon is dus eigenlijk een soort pleonasme. Zo van, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ja, zoon in de volle betekenis van het woord. De officiële zoon en erfgenaam. Ik weet zo gauw de plaatsen niet uit mijn hoofd, maar in het Oude Testament, ik meen in kronieken, bij die geslachtsregisters enzovoorts, kwam ik nogal eens tegen dat er iemand had, en zijn zonen waren, en dan komt er een opsomming, zijn zonen waren die en die en die en die en die en die zijn zoon. Maar als je daarin gaat studeren, struikel je erover. Hoezo zoon? Dat stond er al. Zijn zonen waren die en die en die en die en die zijn zoon. Wat die laatste toevoeging betekent, dat degene is die het eerste geboorterecht kreeg. Dus die wordt twee keer zoon genoemd. Leuke, ben, in het Hebreeuws. Ik kom er toch weer op terecht. Die wordt dus twee keer zoon genoemd. De andere zijn zonen in de normale gang, gebruikelijke betekenis van de term, in het algemeen, maar meer specifiek, die ene, dat is degene die ook tot zoon en dus tot eerstgeborene gesteld wordt. Esau was een zoon van Isaac. Maar Jacob, zijn broer, werd tot zoon gesteld, officieel. En dan zeggen we, ja, dat is eerstgeboorterecht. Nou, dat is het nou net. Maar als Christus genoemd wordt de zoon des mensen, dan betekent het of helemaal niks, omdat alle mensen, althans de jongetjes, zonen zijn van Adam. En zo wordt de term dus het meest gelezen. Zo van, hij was een van ons, heet het dan. Hè? Hij was een mens. Of, maar dan betekent het niks. Want dan is iedereen dat. Of het betekent dat hij het eerstgeboorterecht heeft. Boven alle andere mensen. En dat is wat het betekent uiteraard. Maar als hij daarna genoemd wordt zoon van God, is het precies hetzelfde. Want er zijn heel wat zonen Gods. Ja, sommigen zijn stout geweest. Ja, broeder, dat is waar. Nou goed, daar gaan we niet op in. Maar er zijn heel wat zonen Gods. Toch in de Bijbel. Ten komt nog eens voor, hoor, in het meervoud. Waarom heet hij dan de zoon van God?
De erger.
Omdat hij daarboven staat. Omdat hij officieel als de hoogste erfgenaam werd gesteld. Want eerst geboorterecht ontvangt men altijd door aanstelling. Nou, dat is met de Heer Jezus gebeurd bij zijn opstanding uit de dood. En als daarna van de gemeente gezegd wordt dat wij in hem tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden, wel uit God geboren zijn wel. Maar als wij die uit God geboren zijn, verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden, dan kan het alleen nog maar gaan over de aanstelling tot eerstgeborenen. En dat is ook zo. Het is trouwens hetzelfde principe als wat van toepassing was op Israël, want God noemt ook heel Israël mijn zoon. En daarna mijn eerstgeborene. In wat het maar was, Exodus en in... wat was het, Ezekiel? Oh, Jeremia. God doet er ook weinig toe. Maar dat is waar het over gaat. Het zijn heel zwaarwegende woorden, omdat het gaat om een positie in heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Ja?
Uit
die
profeet ben je Isaac, want daar ging dan die zeven zonen voorbij. En hij ging naar de achtste.
Ja.
Dus eigenlijk naar de eerste.
Ja. Ja. Ja, dat is de betekenis van die nummering. Maar de geschiedenis zelf is illustratief genoeg. Samuel, die een van de zonen van Izii moet salven tot koning van Israël. En van de oudste naar tot de jongste komen ze voorbij wandelen. Het pijporgeltje noem ik het altijd, hè. Van de oudste naar de jongste komen ze voorbij. En toen was hij er nog niet bij, hè. Het ging allemaal voorbij. En uiteindelijk vonden ze nog een zoon, want als je er acht hebt, dan ben je er wel eens een kwijt natuurlijk. Maar toen werd de achtste gehaald van achter de kudde vandaan. En die werd tot zoon gesteld. En in de geslachtsregisters is dus de zoon van Izii, David. Het was de jongste, maar ja. Waren die anderen dan niet zijn zonen? Jawel, maar op een lager niveau. En daar gaat het maar om, dus een prachtige illustratie. Er waren nogal wat zonen van Izii, maar één werd de zoon. En dat kom je dus steeds in de schrift tegen. En hij werd die zoon door aanstelling. En zo is het met de Heer Jezus Christus. Hij werd tot zoon van God gesteld en daarmee was hij definitief gesteld tot zoon des mensen. Wie is deze zoon des mensen? Dat eindigen we net als de vorige keer. He? Jozef is ook een aardige, maar het is een zijlijntje, hè? Een zijlijntje.
Hij zei tegen zijn vader.
Ja, dat is een van de mooiste, hè?
Nee.
Ja. Jacob die de zonen van Jozef zegent. En die zijn armen kruist. En Jozef zegt, nee pa, dat doe je verkeerd. Want dit is de oudste, de handen liggen verkeerd om. Want rechts is voor de eerstgeborene. En Jacob op zijn oude dag, 130 jaar oud en der dagen zat. Die zucht is en zegt, ja, ik weet het. Ja. Hè? Dat vind ik leuk, hè? Ja, hij zei niet meer van, ja, Jozef, maar die moet eens horen, dat is nou eenmaal gebruikelijk bij ons in de familie, zo is het altijd gegaan. Helemaal niet, hè? En ik meen dat Hebreeën zegt, door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend. En hij bestuurde zijn handen verstandelijk, staat er bij gelegenheid bij. Hij wist precies wat hij deed en zei, nee, het is andersom. Hè? De linker op de oudste en de rechterhand op de jongste, want de jongste krijgt dat eerstgeborene, degene die het laatst komt. Dat is het verhaal. En zo werd de laatste voor de zoveelste keer de eerste. En het was zeker niet de laatste keer in de Bijbel dat dat gebeurde, uiteraard. Hè. Mooi vind ik ook altijd de zonen van David. Ik doe mijn Bijbel dicht, maar mooi vind ik ook altijd de zonen van David. Die had er een stel, zeg. Het werd uitgerekend Salomo, die zoon van die vrouw waar hij ook niet op eerlijke wijze aangekomen was, denk ik altijd. Maar niettemin, dat werd de eerstgeborene en daarna werd het nog ingewikkelder. Daarna werd het nog ingewikkelder, want eeuwenlang misschien wel hebben wij gedacht, het was Salomo, want zo staat het in de geschiedenis, maar later blijkt dat die lijn toch uitsterft en dat na een paar honderd jaar alsnog het eerstgeboorterecht ging naar de broer van Salomo, Nathan, want daaruit werd de Heer Jezus geboren. Maar dat ontgaat velen, hoor. Toch niet Salomo, maar zijn broer, Nathan. Want daar stamt de Heer Jezus werkelijk vanaf. Dat is mooi, hè? Nou goed, dan heb ik het nog niet eens over dat Salomo toch niet de oudste zoon was van Bathsheba en David. Want daarvoor was er een zoon, die krijgt niet eens een naam mee. Hoe lang heeft hij geleefd? Een week staat me bij, maar misschien ben ik in de war. Maar die werd ziek. En David was treurig en die zoon overleed. En toen was David niet meer treurig. En daarna werd alsnog Salomo geboren, zodat het toch de tweede was. Hè? Leuk is dat, hè? Het herhaalt zich overal. En op ons in elk geval is het van toepassing. Want wij die geen eersten waren, maar laatsten, krijgen deel, wel degelijk, aan het eerstgeboorterecht en worden toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. En daarna, helemaal tot slot, en een heel klein voetnootje, dus als er nog zoiets zou bestaan hebben als een soort gemeente, voordat onze gemeente ontstond, ik bedoel, als er zoiets als een andere gemeente geweest is na de opstanding van Christus en voorafgaand aan de tijd van Paulus, zoals soms wel eens geleerd wordt, dan kunnen wij ons eerstgeboorterecht wel vergeten, want dan komt het toe aan die gemeente uit de dagen van handeling, weet je nog? Dus dat is daarmee meteen aangetoond dat het volstrekt volslagen onmogelijk is.
Nou, dat hebben ze ook wel.
Hè?
Daar hebben ze ook iets op.
Ja, dat weet ik. Dan maak je gewoon twee hemelen. Dan houden wij toch een hemel. Zeker wel. Dan houden wij toch een hemelse toekomst. Maar er is nog een hemel en dan heb je nog het overhemelse. Ik ken die trucjes, maar dan kom je terecht in zo'n volstrekt onbijbels taalgebruik. Daar ga ik niet eens serieus op in. We zullen het hierbij laten, want het is echt de hoogste tijd. En ik moest nog wel rustiger aan doen. Maar we zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid uw woord mogen openen en ons daarin mogen verblijden. We danken u dat u ons door dat woord het leven van een nieuwe schepping, het leven van Christus geschonken hebt. Dat u ons gegeven hebt dat leven van hem, die wij ook kennen als uw woord. En in elk geval als degene in wie uw woord tot uitdrukking komt. We danken u dat we daar daadwerkelijk uit mogen leven en daarin onze blijdschap en vrede mogen vinden. En dat we daardoor hoop hebben op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En in het bijzonder hoop hebben op de spoedige verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Over alle dingen heen, door alle omstandigheden heen, onze verwachting mogen stellen op u die zulke grote beloften aan ons gedaan hebt. We danken u dat wij die dat op geen enkele wijze verdienden, dat wij door u verlost zijn geworden uit de macht van de dood en uit de heerschappij van de wet, dat u ons hebt opgetrokken uit dat modderig slijk en onze plaats gegeven hebt aan uw rechterhand in de hemel. En we danken u dan dat we mogen uitzien naar dat moment waarop wij deze dingen ook zullen aanschouwen. En dat we zullen zien dat inderdaad uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. We danken u dan dat we dat woord vanavond mochten openen en bevelen ons bij u aan. Wilt u dat woord in onze harten schrijven, omdat we daardoor gebouwd mogen worden en veranderd mogen worden in ons denken en ons leven en het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden zijn. Amen.